brother.
God.
What's up?
This is a good recording, man.
Yeah, brother,
dig it.
Stop right on.
Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some
Iedere aflevering begint met een punt uit het 10-puntenprogramma van de Black Panther Party. Punt nummer 6. We want completely free healthcare for all black and oppressed people. We believe that the government must provide, free of charge for the people, health facilities which will not only treat our illnesses, most of which have come about as a result of our oppression, but which will also develop preventative medical programs to guarantee our future survival. We believe that mass health education and research programs must be developed to give all black and oppressed people access to advanced scientific and medical information, so we may provide ourselves with proper medical attention and care. In de rechtszaal gaat de strijd door en zet de partij zich bedoeld en onbedoeld steviger op de kaart met de Huey Newton Defense Committee. Naast financiële steun, media-aandacht en nieuwe leden scanderen er dagelijks grote groepen voor het gerechtshuis. Free Huey, roast the pigs, free Huey, off the pigs, free Huey. Na 7 weken vol wisselende getuigenverklaringen wordt Newton in september schuldig bevonden aan vrijwillige doodslag op agent Frey, met een bijbehorende straf van 2 tot 15 jaar. Niemand is tevreden met deze uitspraak, van Newton die zijn onschuld volhoudt tot en met het politiekorps dat liever de doodstraf geëist zag worden. Een dag later zakken 2 agenten 's nachts door hun woede heen en schieten vanuit hun dienstauto alle ruiten aan dichtelen van het hoofdkantoor van de partij. Er mag van geluk gesproken worden dat er niemand aanwezig is en er geen gewonden vallen. In een nieuwsitem van KTVU News is een kogelgat te zien in de vorm van een hartje. En Panthers die dit zien als het zoveelste bewijs dat de politie het gemunt heeft op hun partij en de zwarte bevolking. Het legt het wilde westen gedrag bloot van het korps, ondanks dat de verantwoordelijke agenten worden ontslagen en aangeklaagd voor hun daden. Een veel helderder voorbeeld van waar de Panthers tegen strijden is haast niet denkbaar. Het tegenovergestelde wordt de realiteit als Nixon als nieuwe president in het Witte Huis belandt. Een verkiezing die nog altijd niet te bevatte gevolgen heeft voor de Panthers en volledig uit de hand loopt. De FBI richt zijn pijlen van zijn counterintelligence deze keer op zwarte organisaties die in hun ogen iets te veel black power uitstralen. In een memo spreekt directeur J. Edgar Hoover over black nationalist hate-type organizations en de ambitie van de FBI om die te ontmaskeren, verstoren, misleiden en in diskrediet te brengen. Later volgt een nieuwe memo naar kantoren door het hele land, waarin lange termijn doelen zijn geformuleerd om deze zwarte organisaties de pas af te snijden. De FBI ziet de kracht van deze nieuwe groepen om mensen bij elkaar te krijgen en dat zou zomaar eens de eerste stap kunnen zijn van een ware zwarte revolutie. Werkelijk alles wordt in de strijd gegooid om een messias figuur zo snel mogelijk aan zijn broekspijpen naar beneden te trekken en zijn volgelingen uit elkaar te spelen. Het grootste doelwit van deze acties is de Black Panther Party, de snelst groeiende partij die volgens Hoover zo snel mogelijk op lokaal en nationaal niveau ontwricht moet worden. Van Nixon krijgt hij groen licht om het vuur van zijn kruistocht op te stoken en onder de naam COINTELPRO worden er een reeks geheime en illegale programma's uitgevoerd. De inlichtingendienst voelt kennelijk zoveel angst voor de Panthers dat Hoover de partij in 1969 zelfs de grootste bedreiging voor de binnenlandse veiligheid noemt. Om de haat en verdeeldheid te vergroten worden lokale afdelingen van de Nationale Inlichting- en Veiligheidsdienst aangespoord om de partij te ontwrichten. Dat begint met het lekken van valse geruchten over de Panthers naar de pers en met de verspreiding van folders vol smaad. Bepaalde bureaus vervalsen daarnaast correspondentie, sturen anonieme brieven naar de partij en plegen anonieme telefoontjes om partijleden onderling tegen elkaar op te zetten. In de tussentijd wordt er misinformatie gedeeld over meetings en evenementen en worden de grenzen steeds verder opgerekt wanneer onder meer ouders, huisbazen en werkgevers van Panthers gemanipuleerd worden. In behoorlijk wat gevallen leidt dat tot het verlies van contact met vrienden en familie, net als hun huis en hun baan. Veel partijleden raken sociaal geïsoleerd en komen bijeengepakt in huizen van de partij terecht, waar ze uiteindelijk ook nog eens beter in de gaten gehouden kunnen worden en hun huizen makkelijker overhoop gehaald kunnen worden met willekeurige invallen. Net zoals dat gebeurt bij kantoren van de Black Panther Party, die zich inmiddels over het hele land uitstrekken. In 1969 schieten er van west naar oost lokale chapters uit de grond, waarvan de kantoren worden bestormd door tot de tanden bewapende agenten die deze van top tot teen vernielen. Bijvoorbeeld omdat ze zogenaamd op zoek zijn naar ongeregistreerde wapens, Panthers verdenken van willekeurige misdaden die in de stad gebeurd zijn, of partijleden verdenken van dat ze het een of ander aan het voorbereiden zijn. Het rechtssysteem wordt uitgeput om zoveel mogelijk partijleden van de straat te halen. Zo worden de Panthers aan de lopende band gearresteerd en verdwijnen de aanklachten vaak net zo snel als dat ze gekomen zijn. Ja, oeps, het was toch de verkeerde. Het is een koelbloedige tactiek. Niet alleen door de angst van willekeurige arrestaties die continu in de lucht hangen. Gearresteerden zitten gestrest in de gevangenis, verliezen kostbare tijd en energie om zich in te zetten voor de partij en de revolutie. En het kost de Panthers veel geld om advocaten in te schakelen en borgen te betalen. Waarbij de borg voor leden van de Black Panther Party opvallend veel hoger is dan voor andere gevangenen met dezelfde aanklachten. Het maakt het allemaal niet aantrekkelijk om een Panther te zijn of te worden. Toch groeit de partij als kool, waardoor de FBI zijn kans schoon ziet om infiltranten door het net te laten glippen. Niet alleen om te observeren, maar door psychologische spelletjes te spelen met het vertrouwen van partijleden, mensen tegen elkaar op te zetten en in sommige gevallen zelfs aan te zetten tot geweld. Een van de dieptepunten van deze FBI-tactiek vindt eind 1968 plaats, wanneer Hoover een memo naar de Westkust stuurt om de boel te escaleren. Ze hebben gemerkt dat er wat spanningen leven tussen de chapters van de Black Panther Party in Los Angeles en de US Organization. Net als de Panthers is deze zwarte nationalistische organisatie in de race voor het voorzitterschap van de Black Student Union op de Universiteit van Californië. De FBI geeft een directe opdracht om hard-hitting counterintelligence toe te passen en het kantoor in Los Angeles laat aan Hoover weten dat ze er bovenop zitten. Zo hebben ze anonieme brieven naar beide partijen verstuurd die afkomstig lijken van hun rivalen. Daarin stelt de US Organization bijvoorbeeld op de hoogte te zijn van de moordplannen op hun leider Maluna Karenga en dat zij plannen hebben gemaakt om leiders van de partij in een hinderlaag te lokken. Het doel om een vendetta te ontlokken gebeurt. In januari 1969 wordt een bijeenkomst gewelddadig en schieten leden van de US Organization op de Panthers. John Huggins wordt in zijn rug geraakt en Bunchy Carter in zijn borst. Beiden overleven het niet. Een klein leger aan agenten verzamelt zich vervolgens rondom het huis van Huggins, waar zijn vrouw met een 3 weken oude dochtertje woont en waar op dat moment ook andere Panthers aanwezig zijn. Iedereen wordt gearresteerd en binnen een paar dagen worden alle aanklachten weer ingetrokken. Van de US Organization wordt ondertussen niemand gearresteerd en de Panthers schrijven in hun krant dat zij dit op zijn minst verdacht vinden. Ze verdenken de partij van een samenzwering en ze merken aan allerlei incidenten dat er iets niet in de haak is. Terwijl ze op dat moment nog niets afweten van het bestaan van die COINTELPRO-acties van de FBI, die ondertussen stug doordraaien. De 2 doodgeschoten Panthers worden namelijk niet gezien als iets dat gruwelijk uit de hand gelopen is. In plaats daarvan worden de verantwoordelijke FBI-agenten aangemoedigd om deze lijn vast te houden en wordt het incident als aas gebruikt om de pers aan te moedigen over deze schietpartij tussen 2 zwarte bewegingen. Met de bekende ondertoon die van de pagina's druipt, zie je nou wel, dit soort groepen bestaat enkel uit tuig. Het is slechts 1 van de vele acties tegen de Black Panther Party aan het einde van de jaren 60 en het is haast onmogelijk om tegen zo'n sluwe en kwaadaardige organisatie op te boksen. De FBI is een mammoet die met bergen, geld en mankracht over alles en iedereen heen walst. Hoover kan zijn tactiek op eigen houtje bepalen en lokale FBI-agenten krijgen van hem in feite carte blanche om de partij te breken. Wiretaps, inbraken, fraude, undercover-agenten, rechtszaken, geweld, moord. Werkelijk alles wordt ingezet en de dienst slaat door. zonder dat er door iets of iemand ingegrepen wordt. Dat kan er dus gebeuren in een land waar keiharde republikeinen aan de macht zijn, want het volk vindt het kennelijk ook prima. Hoewel er dus al doden zijn gevallen door de tactieken van de FBI, worden er later dat jaar nog steeds cartoons verspreid die de Panthers belachelijk maken en afkomstig lijken te zijn van de US Organization. De FBI lijkt me wat blij als er op 15 augustus 1969 een krantenverkoper van de Black Panther Party neergeschoten wordt door de US-leden. In een memo is te vinden: schietpartijen, knokpartijen en een hoge mate van onrust blijven zegevieren in de ghetto in het zuidoosten van San Diego. Er is een oorlog ontketend tegen de partij en in december 1969 vindt er een ongelooflijk tafereel plaats bij het kantoor van de Panthers in Los Angeles. De Panthers weten dat er een inval op de loer ligt en bereiden zich met een Vietnam-veteraan aan hun zijde voor om het kantoor om te toveren in een fort. Niet veel later staat er een groep agenten voor de deur en er is maar een verkeerde blik nodig voordat alle opgebouwde spanningen exploderen. Je zou het haast niet geloven als het niet gebeurd zou zijn, want maar liefst 4 uur lang schieten 350 agenten op het gebouw waar 13 Panthers zich verschansen. Niet minder dan 5000 kogels worden er op het gebouw afgevuurd. 5000! Er wordt vanuit een helikopter dynamiet op het dak gegooid en voor de allereerste keer in de geschiedenis wordt er een SWAT-team ingezet dat bepakt en bezakt met gasmaskers en M16's aankomt stormen. Het blijkt dat ze niet te maken hebben met de eerste de beste, want zelfs na het blinde en razende vuurgeweld staat het pand nog altijd recht overeind. De politie krijgt na aandringen toestemming van het Pentagon om een raketwerper in te zetten, maar vlak voor dat moment komt er een witte vlag achter het raam uit het hoofdkwartier. Alle Panthers komen naar buiten en onvoorstelbaar genoeg is er die dag, tijdens deze eendaagse stadsoorlog, niemand gedood. Jaren later vertelt een van de aanwezige Panthers in een documentaire dat hij zich, beschoten door honderden agenten en terugschietende, voor de eerste keer in zijn leven vrij voelde. Het is beschamend als een samenleving zo slecht functioneert dat burgers zich zo voelen. In het land dat zich zonder blikken of blozen nog altijd de leider van het Vrije Westen is. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. In de volgende aflevering zien we de Panthers bewegen richting een nieuwe en zeer praktische strategie, de Survival Programs, met onder meer ontbijtprogramma's voor kinderen en medische zorg. De geweren, rechtszaken en schietpartijen krijgen een minder groot belang en de nieuwe zet werkt. Het verovert de harten en geesten van grote groepen. Ook van de mensen die niet zo radicaal zijn, maar zich toch in willen zetten voor de idealen van de partij. Daarnaast zien we hoe de FBI de druk verder opvoert, want ook deze populaire stap zint ze maar niet. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on.